und gehüllt ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde geschaffen hat, die Treue hält auf in der Ewigkeit und die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij bij de aanvang geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus den Heere, in de gemeenschap van den Heiligen Geest. Amen. Wij zingen Psalm 79, het zesde vers. Van Zacharia en daarvan het 13e hoofdstuk.
De 10 dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis David en voor de inwoners van Jeruzalem tegen de zonde. En zo iemand tot hem zegt: wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen: het zijn de wonden waarmee de uitgeslagen ben, die het huis mij lief hebben. De zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heer, de herscharen, als die herder. Zodra die herder en de schapen zullen verstrooid worden, maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heer. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en een geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen, en ik zal het louteren gelijk een zilver louter, en ik zal het beproeven gelijk een goud beproef. Ik zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: het is mijn volk. En het zal zeggen: de Heere, mijn God.
Laat ons nu het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn zegen smeken. Heere, die van de wolken uw wagen maakt en die op de vleugelen des winds wandelt, die de winden uit de schatkameren voortbrengt en die zijn ze voor u. Ze kunnen niet bestaan voor het geblaas van uw neus. Ge zijt groot, o God, en ge betoont het in het rijk der majesteit, der natuur. Daar betoont gij uw majesteit en de kracht van uw vermogen, zodat het ganse aardrijk beeft onder het geweld van uw hand. Maar zo zijt gij ook groot in het midden der aarde, waar gij uw kerk gesteld hebt, als een slagorde des Heeren, als het paard van God majesteit in de strijd. Zo zijt ge groot door u te verheerlijken in uw genade, in zondige verloren mensen, die gij door uw geest en woord vergadert tot een gemeente, die in uw kracht de wereld overwint, en die eenmaal met haar God geheiligd staat, het gezegend aardrijk beërven zal. Geef ons te buigen voor u aan de morgen van deze dag, nu gij ons verkoren hebt om uit het aardgedruis te mogen naderen in uw woning, om daar uw heilstem te mogen horen, en om als het Sion God te mogen verblijden in de wonderen die gij doet in het rijk der genade, waar gij op een dode, dorre, uitgelederde zandwoestijn de wateren van de regen, van de zegen des geestes doet nederdalen, zodat u zich wederom een volk roept vaardig om uw lof te vertellen, die weer van u gaan afhangen, die tot u gaan opzien, dat u de band aan u hersteld wordt, die weer leven ontvangen uit u. Ja, Heere, daarom zijn wij ook vanmorgen afgezonderd uit het gewoel der wereld, om ons samen te zetten onder het licht van uw getuigenis, om de boodschap van uw heil te horen, om onze noden met smeking en met gebeden aan u bekend te maken. Want gij zijt uw goedertiere God, en uw barmhartigheden hebben geen einde genomen over ons. Terwijl dat anderen ook in de voorbijgegaande week voor uw rechterstoel zijn gekomen. Die zijn gegaan de weg van alle vlees. Die het lot hebben ontvangen wat gij over hen uitsprak. Die ontvangen hebben naar de werken hunner handen hier op de aarde. En die het goede gedaan hebben zijn ingegaan in de eeuwige vrede. Maar die het kwade gedaan hebben in de eeuwige nacht. Want zo de boom valt, blijft hij liggen. Ons hebt het leven gespaard. En ge vergadert ons als uw kerk aan de morgen van deze dag, aan deze plaats. Heere, geef ons dan een dankbaar hart. Daar er ook zoveel ziek zijn achtergebleven. En anderen ook wegens omstandigheden niet komen kunnen. Heb u ons verwaardigd uw stem te mogen horen. Maar doe het ons dan ook opmerken, Heere, opdat uw stem God ons tot het leven wekken zou. Opdat we bemerken zouden dat uw bemoeienissen nog met ons zijn. Dat u ons niet prijs geeft aan de dwaasheid van ons hart. Dat u ons nog toe wilt roepen, heden dan. Zo gij zijn stemmen hoort, verhard uw harten toch niet. Bekeer u toch mij en leef, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heere, laat uw woord tot onze zielen ingaan. Doe ons toch zien dat we buiten u ongelukkig zijn. Dan hebben we niets waar we op terug kunnen vallen, wanneer het leven zo vol teleurstellingen wordt, wanneer ziekte ons lichaam gaat slopen, wanneer onze krachten afnemen in de ouderdom. Buiten u hebben we geen toekomst. Buiten u hebben we geen hoop. Buiten u is er niets waaraan een zondaar zich vast kan klemmen, wat een enige troost kan geven in leven en in sterven. Al maakt u de noodzakelijkheid van de kennis van u en duidelijk in onze harten, Heere, omdat we toch niet langer langs u en buiten u zouden kunnen heen en leven. Want we kunnen uw woord toch niet negeren. We kunnen niet doen alsof gij niet zegt. Neutraliteit bestaat toch niet in uw koninkrijk. Het is voor of het is tegen. Het is liefhebben of het is haten. Het is dood of het is leven. Doe het ons beseffen hier. Want als we uw kinderen niet zijn, zijn we kinderen des duivels. Als we ons aangezicht niet hebben als reizenden naar Jeruzalem, dan reizen we naar het eeuwige verderf. Een stilstand op de weg van ons leven is er niet. We gaan met rassen schreden de eeuwige blijdschap tegemoet. Of we gaan met even rassen schreden het eeuwige verderf tegemoet. Heere, geef dat eens te overwegen in onze ziel. Opdat we toch eens tot de keuze zouden komen met een rust. Om als een arme, om als een vreemde, om als een onbekeerde, om als een buitenstaander te zeggen, u kiest mijn hart en mijn oog blijft op u staren. Uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Dring eens binnen in het hart van onze jongens en meisjes. Maak eens plaats in het hartje van onze kindertjes. Heere, dat u lof zouden mogen vertellen in het midden van uw gemeente. En dat ze ze bereiden wilden tot uw dienst. Maar ook degenen die gij leven schonk. In wier hart uw genade verheerlijken wilde. Heere, ach, ook daar is het zo vaak wintertijd. Ook daar zijn er zo dikwijls stormen, geestelijke stormen. Waarin ze vrezen ten onder te zullen gaan. Waarin ze vrezen dat het schip van hun hoop nog stuk zal slaan op de rotsen van uw goddelijk ongenoegen. Waarin ze menigmaal bedrukt over de wereld gaan, gedrukt door uw goddelijke gerechtigheid, die zich altijd weer verheft wanneer we tegen u gezondigd hebben, wanneer we van u zijn afgedwaald. Maar zou u ook vanmorgen in deze adventstijd het hart van uw kinderen aan u willen verbinden. Doe ze eens zien dat Israëls wachter niet slaapt, nog sluimert, maar geef ze dan ook te ervaren, Heere, dat u zelf als die grote opperste leidsman het roer van hun schip in uw hand omklemd houdt, en dat u hun hoop niet beschamen zult, en dat u hen zult leiden naar uw raad, opdat we weer bij u zouden schuilen. Ach, Heere, u hebt het toch gezegd. Al is het dan dat we gezondigd hebben. Wij hebben toch een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is toch een verzoening voor al onze zonden. Laat ons oog zich op u mogen richten. Gegevene van de Vader. Man van smarte, verdocht in krankheid. Voor wie een iegelijk het aangezicht verborgen houdt, tenzij dat gezelf van onze zielen openbaar, als de schoonste van de mensen kinderen, dan wordt gedierbaar, Heere Jezus, ook, ja juist, in uw vernedering, dan wordt gedierbaar in uw dienstknechtelijke gestalte, dan wordt u dierbaar in de tekenen van uw wonden, dan zijn het uw gerechtigheden die ons redden van de dood, dan zijn het uw bloedstortingen, zowel in Gethsemane als op Golgotha, die voor ons de rechtsprijs hebben opgewogen in de hand des Vaders. Heere, schenk ons een kruimtje van dat dierbaar geloof, om het maar op u te mogen wagen. Waar zal een zondaar anders heen gaan? Waar zullen we anders schuilen in al onze zorgen? Wil u ook zijn met degene die geen kennis van uw Heere Jezus Christus. Doe ze opwassen in de kennis en in uw genade, opdat ze als een lichtend licht en als een sierlijke kroon in uw hand op deze wereld zouden mogen leven uw naam tot u. Gedenk u aan onze zieken, waar dat ze zich vandaag ook bevinden. Daar zijn er velen in de gemeente, heren. Ach, u mocht in deze weg niemand uit het leven willen wegrukken. U mocht niemand onvoorbereid voor die grote dag van het gericht plaatsen. Maar u mocht ze samen ook in een ziekbed. En waar dat ze ook zijn in inrichtingen of te huizen, leren sterven eer het sterven duur genaamd. Opdat ze met u bedoeld zouden worden. En het oordeel voor hen zou wederkeren vol majesteit op gerechtigheid. Omdat hun ziel zou opmerken dat u nog met hen zit. Gedenk u aan al de rouwdragende heren. Wees u ze nabij ook daar waar de smarten diep zijn. Waar de wonden nog steeds bloeden. Wil u daar met uw vertroostende balsende harten tot u trekken. Gedenk u ook al de noden van uw kerk, waar ze ook vergaderd. Ik zegen al uw dienstknechten in deze morgenstond, die zich hebben opgemaakt om de bazuin van uw woord, om de bazuin des heils te blazen in het midden van uw erfvolk. Heren, dat hij een zeker geluid geven zou, dat er velen zich zouden opmaken tot een krijg, om zich te begeven onder uw bloed en kruis, barier. Om te strijden tegen zonde, wereld en duivel. Heere, wil ook uw dienstknecht vanmorgen ondersteunen. Geef gij hem liefde en trouw. Om ondanks alles uw evangelie te mogen prediken. Zoals u het wil, Heere Jezus Christus. Zoals uw apostelen het gedaan hebben. En zoals al uw graag getrouwe knechten. Door de onderwijzing uw geestes wensen te doen. En dat dan de vrucht van de arbeid nog ruiken mocht. Gelijk de bomen van het woud des Libanon. Opdat uw koninkrijk onder ons komen zou. Genadige God en barmhartige Vader. Wij bidden het van u. In de belijdenis dat wij door onze zonde niet verdiend hebben. Maar toch in het stil vertrouwen. Dat u onze smeekstem horen wilt, in de naam van uw lieve Zoon, Jezus Christus, en om zijn gerechtigheid ons tot een vader zijn wilt. Amen. Wij zingen uit Psalm 19, het vierde vers. Evangelie voor deze morgen, terwijl we in uw midden wensen te bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, de profetie van Zacharia, het 13e hoofdstuk, het eerste vers. Te die dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Deze tekst spreekt ons dus van de komst van Christus als de geopende fontein des Heils. En een drietal hoofdgedachten vraagt dan nader om de aandacht. In de eerste plaats willen we erop letten de tijd wanneer. In de tweede plaats de reden waartoe. En in de derde plaats de personen voor wie deze heilsfontein geopend is. Dus de tekst spreekt van de komst van Christus als de geopende fontein des Heils. En onze drie hoofdgedachten zijn ten eerste de tijd, wanneer, ten tweede de reden, waartoe, en ten derde de personen voor wie deze heilsfontein geopend is. Het is een deel uit de profetie van Zacharia, die de trouwe knecht des Heren, die reeds in zijn prille jeugd het woord des Heren als een trouw profeet aan Israël bekend mocht maken. Hij had een mooie naam. Zijn vader Berechja, een man die geleefd heeft in de vrede des Heren, heeft hem de naam gegeven Zacharia. Dat betekent de Heere is gedachtig geweest. En dat wel in verband met de tijd waarin hij geboren werd, toch wel een wonderlijke naam. Want Zacharia was het die geprofeteerd heeft voor de teruggekeerden uit de Babylonische gevangenschap. Samen met de oude Haggai worden ze door Ezra genoemd profeten die geprofeteerd hebben in de naam des Heren. Die Zacharia wordt genoemd de zoon van Berechja, de zoon van Ido. Ido was een hoofd van een oud priestergeslacht, die voor korte tijd zijn opgevolgd geweest te zijn door zijn zoon Berechja, die zeer waarschijnlijk reeds vroeg gestorven is, zodat daarna deze Zacharia de plaats van zijn grootvader Ido innam, en hoofd werd van een priestergeslacht, zodat hij bij Ezra genoemd wordt Zacharia, de zoon van Ido. Dat gebeurde wel meer, dan betekent dat woord zoon niet de directe naaste afstammeling, maar dan betekende dat de nazaat, want hij was dus niet de zoon, maar hij was de kleinzoon van Ido. En ik zeg, in zijn jeugd heeft de Heere hem reeds geroepen, om als een trouw profeet des Heren het teruggekeerde volk uit Babel te troosten met de komst van de Messias. Want al was het waar dat de Heere Kores zijn knecht, zijn gezalfde, zijn herder geroepen had om het volk van Israël in vrijheid te doen wederkeren naar Palestina, naar Jeruzalem, toch bleef het volk, het wedergekeerde volk, nog onderdaan van het grote Perzische Rijk. U moet niet denken dat het toen eensklaps gedaan was met alle strijd en met alle vijandschap en alle vrezen die zij tijdens hun ballingschap hebben moeten ondervinden om hun zonde. Oh nee. In de eerste plaats waren er de Samaritanen, die het leven hun zuur en bitter maakten, die denkt niet aan een Tobia en aan een Sanballat, die zo menigmaal het goede werk God ten neder wilde vellen, onder een schijn van vroomheid, onder een schijn van waarheid en van rechtzinnigheid. Ja, het was zelfs zo dat voor een korte tijd, voor een jaar of 18, de handen van het volk plat hingen. Ze gingen niet verder met de bouw van het huis des Heren. Ze verzorgden hun akkers en ze bouwden hun huizen, maar het huis des Heren liet in de woest. De fundamenten waren gelegd, maar verder kwam het niet. Ze zeiden, ach, er komt toch niks van terecht. Zoals het vroeger was, wordt het nooit meer, zeiden ze. Zoals het was in de dagen van Salomo, ach nee. En toen dan onder Zerubabel de fundamenten van het nieuwe Godshuis weer gelegd waren, toen waren er nog vele van die oude Israëlieten die wisten hoe heerlijk de tempel van Salomo geweest was. En toen ze dus de eerste steen gingen leggen en een feestelijke samenkomst hielden, toen begonnen ze te huilen. Ze wenen met een groot geween, want zeggen ze, is dat nou alles? Moet dat nou in de plaats van dat heerlijke huis uit de dagen van Salomo gebouwd worden? Zo'n klein gebouw, zo'n onsierlijk begin, met zulk een weinig volk, en dat nog onder vijandschap van de Samaritaan en van vele volkeren rondom. Ze zeiden, het komt nooit voor elkaar. Maar dan komt de oude Haggai, en die sterkten en die roepten toe in de naam des Heren. Nee niet, laat de stem van het gejuich, de stem van het geween overtreffen. Want de heerlijkheid van dit laatste huis zal groter zijn dan de heerlijkheid van de tempel van Salomo. Want in dit laatste huis zal wel geen ark des verbonds meer zijn. Daar zal alleen zijn een steen, genoemd de steen der grondlegging, op de plaats van de ark. Maar in dit laatste huis zal die uiterste hoek zijn, de ark der behoudenis, eenmaal worden binnengedragen. In dit huis, o Zerubabel, zal Christus komen, de verlosser der zijnen, de geopende fontein, tegen de zonde en tegen de oreinig. En dan mogen het huis van Salomo veel groter en heerlijker geweest zijn, in zijn goud en in zijn zilver en in zijn marmer. Maar in het huis van Salomo is Christus nooit binnengedragen. Maar in deze tempel zal hij komen, naar wie de eilanden wachten. Zo hebben ze het teruggekeerde volk getroost. Zo heeft ook deze Zacharia het volk getroost. U kunt het ook nog in het vorige hoofdstuk lezen. Want, zegt Zacharia, en het zal te dien dagen, o dat te dien dagen, wanneer de profeten spreken over te dien dagen, dan begint er iets te trillen in het hart van het volk. Want elke Israëliet wist, dat was de dag van de Messias. Het te dien dagen, dat was de dag van Abraham. Dat was de dag waar Adam en Eva reeds op gehoopt had. Dat was de dag van Gods welbehagen. Dat was de dag waarin Christus, de Messias, komen zou. En het zal geschieden te dien dagen, dat ik zoeken zal te verdelgen alle heidenen die tegen Jeruzalem aankomen, staat er in het 9e vers van het vorige hoofdstuk. Doch, over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem rouwklagen, als met de rouwklagen over een enige zoon. En zij zullen over hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. De 10 dagen zal te Jeruzalem de rouwklagen groot zijn, gelijk de rouwklagen van Hadad-Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen elk geslacht bijzonder. Het geslacht van het huis van David bijzonder en heiliger vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Nathan bijzonder en hare vrouwen bijzonder. Het geslacht van het huis van Levi bijzonder en hare vrouwen bijzonder. Het geslacht van Simeon bijzonder en hare vrouwen bijzonder. Al de overige geslachten, elk geslacht bijzonder en heiliger vrouwen bijzonder. Dat moet u wel in acht nemen, anders dan verstaan we onze tekst niet. Want u weet wel, de indeling van de Bijbelboeken in hoofdstukken en in versen, dat stamt pas uit de late middeleeuwen. Dus dat was dus oorspronkelijk niet, dat is maar voor het gemak gedaan. Dus wanneer wij onze tekst lezen, het eerste vers van het 13e hoofdstuk, dan moet u, zoals u altijd een tekst in zijn verband moet lezen, dan moet u deze tekst zeker in zijn verband lezen. Want er staat, te 10 dagen zal er een fontein geopend zijn. En dan moeten we natuurlijk weten, wanneer is dat?
welke dag heeft Zacharia daarmee bedoeld? En als u dan in verband met de vorige versen van het vorige hoofdstuk leest, dan bemerkt u dus dat het dan zal zijn wanneer de Heere zijn gunst over Jeruzalem en over het huis van David weer openbaren zal. Wanneer de Heere de vijanden van zijn volk verdelgen zal, en dan, ja, dan had u eigenlijk verwacht dat het staan zal, dan zullen we de Heere tegemoet gevoerd worden. Met vreugde gezang en met blijdschap. Dan zullen in nimmer verstervende hallen de namen des Heere bezongen worden door de stammen Israël. Dat staat er niet. Als Zacharia zegt, de Heere zal met David zijn en met het huis van Jeruzalem. En hij zal zijn geest over en uit, tot nadat hij beloofd is. Dan ineens, dan horen we een bitter geween. Dan horen we een hartstochtelijk gesnik. Als ouders die treuren bij het lijf van hun enige zoon. Dan worden de huizen vervuld met droefheid. Dan gaat er een jammerklacht op tot God in de hemel. Zelfs zo erg dat het een rouwklagen zijn zal. De 10 dagen zal in Jeruzalem de rouwklagen groot zijn. Gelijk die rouwklagen van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. Dat was die rouwklagen van Israël over de godvruchtige Josia. Die in de strijd tegen Farao Necho, de koning van Egypte, in het dal van Megiddo gedood is. Die Josia, die in het eind van het bestaan van het rijk van Juda geleefd heeft, dus niet zo lang voor de wegvoering naar Babel. Die Josia, dat was een zeer godvrezende koning. Die heeft in de tedere vrede God het volk weer trachten terug te leiden tot de dienst van God. Die heeft de dienst van God weer hersteld. Die heeft het wetboek weer gelezen en geopenbaard voor het volk. Kortom, die heeft gelijk, ja, er staat dat niemand geweest is getrouw in het huis des Heren na David al deze Josia. En nu is deze Josia gestorven in de strijd tegen Farao Necho. En nu heeft het volk die Josia zo lief gehad, dat er een grote rouwklager geweest is in Israël. Toen hij stierf in het dal van Megiddo. En hij zegt Zacharia, ik ben 10 dagen. Als de Heere zijn geest zal uitschieten over de inwoners van Jeruzalem en over het huis van David. Dan zal er een gesnik en een geween opgaan. Dan zal er een rouwklager zijn zo als ten dagen van de dood van Josia en het dal van Megiddo. En dan zullen de stammen elk afzonderlijk, met hun vrouwen afzonderlijk. Dat wil zeggen, zij zullen zulke diepe rouw dragen, dat de vrouwen afgezonderd van hun mannen zullen rouw klagen. Dat duidt er dus op dat alle leven, alle feestelijkheid, alle vrolijkheid ten eenmale uit het land zal zijn weggenomen. Ze zullen ieder op hun eigen plaats in diepe weemoed rouwklagen gelijk ouders schreven en rouwklagen bij het lijf van hun één geboren zoon. En de geslachten die hem het meest naar het leven gestaan hebben, de geslachten die de koning vermoord hebben, die zullen vooraan gaan in hun rouwklagen, want dit zal het verschil zijn. Dat Josia gestorven is door de hand van de vijanden. Maar deze koning die zal sterven door zijn eigen volk. Die zal vermoord worden door de zijnen. Nou begrijpt u dus de betekenis van deze tekst. O, het is waar, het zal nog even duren. Het zal nog even duren eer Christus komen zal. Maar toch troost Zacharias reeds het wedergekeerde volk met de beloften van de Messias. En dan zegt hij nu, En wanneer dan dat volk zal gaan in. En wanneer ze rood klagen zijn. En bitterlijk zullen zijn. Als over een eengeboren. Want ze zullen zien die zij doorstoken hebben. Dan, de diezelfde dagen, zal een fontein geopend worden. Voor het huis van David. En voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde. En tegen de onreinheid, merk je. Dus, blijdschap zing dat heen. Blijdschap komt na veel smarten. Alle oprechte harten. Het volk zal eerst bekennen. Wij hebben onze koning gedood. Wij hebben onze zaligmaker gedood. En dan uit de diepte van hun smart zou de blijdschap opstijgen. Gij wel. Gij hebt kwaad tegen God gedacht. Maar God heeft het ten goede gedacht. De diezelfde dag. Wanneer ze dus bekennen zullen. Wanneer de rouwklagen groot zal zijn. Wanneer er 3000 zullen staan op de Pinksterdag. Die zullen zeggen. Mannen, broeders. Wat moeten we doen. Om zalig te worden. Wanneer Petrus hun verkondigd zal. Hij heeft een heilige Israël genomen. En door de handen van de moordenaren aan het kruis. Hè, dan zullen ze zeggen. Amen. Het is al zo. God zij ons genadig. Amen. Wij hebben Christus gedood. Wij hebben onze zaligheid daarmee verworpen. Wij hebben voor goede deur naar God op het nachtslot geworpen. En dan zal er een nationale rouw komen. En dan zullen die stammen die het meest hebben meegedaan om hem te kruisigen, die zullen in de bitterste smart, afgescheiden van hun vrouwen, rouw bedrijven over Christus Jezus, de gedoode gezalfde, de gedoode zoon van de God, de 10 dagen. O, ik weet wel, ook de ouden onder het eerste verbond, ook Adam en Abraham en Isaac en David en Salomo en al degenen die het waarachtig geloof ontvangen hebben onder het Oude Testament. Zij hebben al iets beleefd van het te 10 dagen. Zij hebben ook met een schuldig hart mogen schuilen bij de geopende fontein. Maar het was alles nog in de belofte niet. Het was alles nog in de toezeggingen. Het stond alles nog in het verschiet. En zelfs dit volk, wat teruggekeerd was uit ballingschap, het zou nog 5 eeuwen duren, ongeveer, eer dat hij geboren zou worden. Eer dat die geest uit den hoge zou worden uitgestort. Maar toch heeft dat volk reeds geleefd uit de beloftenissen. En ze zijn opgestaan. En ze hebben hun zwaard aan hun zijde gegooid. En ze hebben het juweel in hun hand genomen op de truffel. En ze zijn weer gaan bouwen. Hopende op hem die beloofd was door Haggai en door Zacharia. Want al omarmen we Christus nog niet, daarom kunnen we toch in hem vreugd zijn. Meer dan de goddelozen, ten tijde als hun daar hun koren en hun mismos vermenigvuldigd was. Ja, daar is ook nu een volk. O, zij hebben moed gekregen uit Gods bemoeienissen in hun leven. Ze hebben het huis der treuring, der ballingschap, de rug mogen toekeren. Ze zijn uitgeleid door een sterke hand en door een machtige arm. Ze zijn gekomen te Jeruzalem, maar ze zeggen, ja maar, ik had het zo anders verwacht. Ik geloof niet dat ik kom tot de heerlijkheid van ja, zoals ik wel eens andere kinderen God gehoord heb. Zoals ik wel eens van vroeger gehoord heb. Van mijn vader Berechia, of van mijn grootvader Ido, mensen die de Heere prezen. En als ik dan nu het gebouw van God, het tempel ziet hier, in zijn grondvesten, ach, zou het dan wel ooit goed komen? Zou het wel ooit weer helemaal goed komen? Tussen God en tussen mijn ziel, daar is nu ook een volk. Zij gelijken enige mate op dat wedergekeerde volk uit Babel. Maar hoor nu eens, is het ook zo dat het uw lust was om naar Sion wezen te keren? Gaat het heil van Sion u ter harte? Is de liefde God in uw ziel uitgestort, waardoor gij het land uw ballingschap verlaten hebt, om nu te komen op de plaats waarvan de Heere gezegd heeft, en al daar zal ik wonen, dat ik me rustte tot in der eeuwigheid? Wilt ge daar ook rusten in de gemeenschap God, van al uw zonden en van al uw zorgen? Wel nu hoort dan wat Zacharias zegt, de tijd komt dat Jezus Christus ook in uw hart geboren worden zal. De 10 dagen, als de rouwklagen groot is, als gedroefheid bedreigt over uw zonde, de 10 dagen als ge ziet dat u de oorzaak zijt, dat God vertoornd op u geweest is, 70 jaren lang, als u ziet dat u de oorzaak zijt, dat het met de naam en met het huis des Heeren niet goed gaat om uw zonde, dan zegt Zacharias, het zal altijd zo niet blijven. Daar zal belofte komen. God is getrouw, die het ook doen zal. O kinderen Sion, verheugt u in uw heiland, want hij komt. Hij komt, de 10 dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Ja, laat die af nog maar op uw hoofd. Doe die er zelf niet af. Houd u het kleed uw treuring nog een weinig om. Blijf als een bedroefde van hart en als een verlatene van geest op den Heere wachten, want hij komt. Hij heeft het beloofd. Hij is gekomen tot Adam. Hij is gekomen tot Abraham. Hij is gekomen tot David. Hij is gekomen tot het volk wat wederkeren uit ballingschap. Hij is gekomen tot Simeon, tot Anna, tot de herders, tot al degenen die niet meer buiten hem konden. Hij komt ook tot u. Te diezelfde dagen zal er een fontein geopend worden, staat er, voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. Onze tweede gedachte was immers de reden waartoe deze fontein geopend is. Nu het staat in het laatste gedeelte. Die fontein is geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zonde en onreinheid. Zonde is schuld voor God. Onreinheid is de aanklevende smet der verdorvenheid. We hebben het uit Adam geërfd. De schuld der zonde die op ons rust, omdat we kinderen van Adam zijn. En de inklevende smet, omdat we uit hem geboren zijn. En die zonde die maakt scheiding tussen God en tussen ons. Maar de zonde die maken ons ook onrein voor God. Door de zonde overkomen ons al deze ellenden en al deze moeite waar wij nu onder gebukt gaan. Daar is geen huis of het draagt een kruis. En er is geen hart of het kent zijn smart. En dat is door de zonde. En het wordt er niet beter op. Naar de mate dat je ouder wordt, kindertjes, wordt het niet beter in je leven. Als je geboren bent, dan ben je geboren met een vuil hartje. Met een onrein hartje. En hoeveel te ouder dat je wordt, hoewel te meer zonde er uit dat hartje voortkomt. Want het is nu eenmaal bedorven. En hoeveel te groter dat je hart groeit. En hoeveel te meer dat je ontwikkelt. En hoeveel te wijzer dat je wordt. Hoeveel te groter zondaar dat je wordt. Dat is waar. Naarmate dat we ontwikkelen in dit leven, ontwikkelt zich ook die boze bron. Die onzalige fontein van alle ongerechtigheid. Want in ons is ook een fontein van bitter water, een fontein die uitspruit alles wat er in ons bedorven hart leeft, haat en nijd en twist en gierigheid en boosheid en onreinheid en welke zonde er meer in uw hart komt. En u merkt u wel, de zonde van ons hart, de onreinheid van ons leven verbreken elke levensverhouding. Kom, is dat uw smart nu wel eens? Bent u daar nu wel eens bedroefd om dat het zo slecht gaat tussen God en tussen uw ziel? Verkeert u daarom nou wel eens in twijfel, in duisternis? Zijn uw zonden u nu wel eens de oorzaak geworden waarom ge zoveel tranen schrijft? Of is het altijd nog maar die man en die vrouw en die omstandigheid en die mensen ook? Nee, de oorzaak ligt dieper. Alhoewel het waar is dat de Heere Babel gebruiken kan. Hoewel het ook waar is dat de Heere Babel straffen kan. Omdat hij zijn kinderen te hard slaat. Dan zegt de Heer, ik was maar een weinig toornig. Maar zij hebben het een kwade geholpen. En nu zal ik ze afstraffen. Dat kan zijn. Maar de oorzaak dat u in ballingschap gaat. De oorzaak dat u in droefheid en hier ligt. De oorzaak dat het met u niet goed gaat. Liggen toch, die oorzaak ligt toch in uw zonde. In uw zonde. En ach, dat ge dat dan vandaag eens zien zou, zondaar. Want ge kunt zo voor Gods aangezicht niet verschijnen. Mocht het uw zoon nu eens gaan drukken dat ge ook niet verder leven kon. Dat ge met dit volk zou gaan schreien naar Gods gemeenschap. Ja, dat ge met het volk in die dag ook eens een rouwklagen zal aanheffen. Omdat het uw zonden zijn die niet alleen Gods gebod hebben gekrenkt, Gods heilige deugden geschonden, maar omdat het ook uw zonden zijn die den heiligen Israël aan het kruis hebben genageld, die de liefde God hebben verworpen, uw zonden, die Christus in de dood gedreven heeft, opdat er ook in uw leven eens een rouwklagen kwam, in uw gezin en in uw hart, gelijk iemand rouwklaagt over de dood van een enige geboren zoon. Want werkelijk, als we gaan beseffen in ons leven, door het licht van Gods geest, dat we God kwijt zijn, dan komt er een droefheid in ons hart, die nog erger is, en die nog dieper gaat, als de droefheid over een gestorven kind, over een gestorven enige geboren. Want God te missen is het leven te missen, is de vrede te missen en de zaligheid te missen. En nu missen we van nature, ach dat weet u wel, daar ben ik wel van overtuigd, dat weet u wel, dat stemt u allemaal wel toe. Maar moet u nou niet zeggen dat u er nog zo lustig mee doorlegt, dat u nog zo vrolijk en zo vol blijdschap menigmaal over de wereld gaat. Soms met alles wat u drukt, met alle ellende wat in uw gezin en in uw huis is. Laat dat nu eens veranderen in uw leven. Want die te 10 dagen wanneer die rouwklagen er zijn. Zoek toch de Heer. Zoek toch uw hart verootmoedigd te krijgen voor God. Lees daartoe veel wat God de zonde gekost heeft. Overdenk veel in uw vrije tijd. Kom, je hebt er tegenwoordig een hele zaterdag voor. Besteed dat toch eens een enkel uur aan in uw leven. Bedenk toch eens wat het God gekost heeft. Zijn enige geboren zoon. Hoe lief Jezus zondaar had, dat hij zijn leven afgelegd heeft voor de zon. Dat hij al die fontein van heil en van zaligheid zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen, onder de gerechtigheid God vanwege uw zon. Overdenk het steeds. En denk dan wat de zonde u waardig maakt. Ze hebben u gebracht buiten Gods gemeenschap. Ze hebben u gebracht buiten de hemel, buiten het paradijs. En ze zullen u eeuwig ter neder drukken in de dienstbaarheid onder het juk van de Satan, de overste deze wereld. Gevuld met alle goddeloze mensen voor eeuwig gestoten worden van voor Gods aangezicht. En dat terwijl ge geleefd hebt aan de bron, aan de fontein van levend water. Ge zult sterven van dorst en in de hel vragen of dat Lazarus niet het uiterste van zijn vinger wil indoven in het water en met een druppel water uw gloeiende tong verkoelen. Denk daarom. En dat terwijl de Heere Jezus hier gestaan is, als die volle stroom van zegen, die gezegd heeft, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, kom, koop ten eten, zonder geld en zonder prijs. Dat is dat. Alle gij dorstigen, zegt. En die geen geld hebt, daar worden al uw tegenwerpingen bij de wortel afgesneden. Dan mocht je niet zeggen, ja maar, dan moet je dat eerst geleerd worden. Ja maar, dan moet je eerst bekeerd worden. De Heere zegt, zonder geld, gij die geen geld hebt, zonder prijs, zonder iets wat God ook hoegenaamd dan ook van u eist. Hij zegt, o alle gij dochter. Al had hij tot hiertoe al zo lang gedronken uit de zoute wateren van de stroom der zon. Al lag gestervend niet als hij het geacht, ik, oude verharde zondaar, zou er voor mij nog uitkomt zijn? Dan zegt de Heere vanmorgen, o alle gij dorstigen, kom tot de wateren. De tien dagen zal er een fontein geopend zijn. Tegen de zonde en tegen de onreinheid. En u weet u wel, een fontein die zijn wateren uitzendt, die zendt ze uit in de dalen. Want het water gaat naar beneden, het water zoekt de weg naar het dal. Zo deze geopende fontein, hij stroomt daar, waar zondaren hun knieën buigen, waar kinderen hun handen vouwen, en hun zonde aan God beleiden, waar ze hun hartje de Heere overgeven, waar ze hem hartelijk vragen om van hun boos verdorven hartje verlost te worden. Hoor je het wel, kindertjes? Altijd als je je knieën zet en je eerlijk en oprecht de Heere vraagt om vergeving van je zonde, daar staat Jezus naast je om je gebed te horen. Daar staat God om te luisteren naar hetgeen je aan hem vraagt. Daar stromen de water. En u weet het wel. Water. Fonteinwater. Zuiver fonteinwater. Maakt leven waar dood en waar donkerheid is. Zonder water sterft alles. Als in de woestijnen de fonteinen uitgezonden worden. Zie, dan wordt de wildernis tot een roos gemaakt. Dan gaat de woestijn. Zijn bloeien als een lustige hof. Water, het levende water, dat hebben we nodig om levend gemaakt te worden. Nu, hij is die geopende fontein. Klaagt iemand over dodigheid? Klaagt iemand over verachtering in het leven der genade? Klaagt iemand dat hij de zonde niet kan overwinnen? Dat hij zichzelf niet te boven kan komen? Wel vermoei u dan niet langer, want uw arbeid is vruchteloos. Tenzij dat ge nederbuigt in het dal, tussen de mieten, daar staat de ruiter op het rode paard. Daar vloeien de wateren van Gods genade. O, als een zondaar zich verootmoedigt, als uw hart aan zijn voeten nederbuigt, als als een hulpeloze belijdenis doet van uw overtredingen, God is getrouw en hij is rechtvaardig dat hij u de zonde vergeven zal en u reinigen van al uw overtredingen. Wie dorst heeft, zegt hij, die komen tot mij en drinken. Houd toch op met het uithouwen van gebroken bakken, want ze houden toch immers geen water. Houd toch op om u te vermoeien, beter te worden buiten het drinken uit deze levensfontein. Want elke vrucht van het geestelijk leven is het gevolg van het proeven, van het smaken, van het drinken van dit water des levens. Wel eens, hij is geopend tegen de zonde staat en tegen de onreinheid. Als de vijand aankomt als een stroom, dan zal de geest des Heeren er de banier tegen opheffen, als gij niet meer boven uw zonde uitgeworsteld kunt komen, als uw ongerechtigheden u te hoog gaan, als de dorre akker van uw hart niet meer buigen wil, als uw tranen niet meer willen vloeien over het leed wat ge de Heere hebt aangedaan, dan is hier de fontein die uw hart weer zacht maakt, die het leven weer doet uitspruiten in uw doorleven. O, zie het eens, hij is gekomen, en daar willen we op letten in onze derde gedachten. Hij is gekomen voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. Daarvan willen we spreken nadat we gezongen hebben uit Psalm 36, het derde vers. Bij u, Heer, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Wees die u kennen mild en goed, en toon de oprechten van gemoed, uw recht wijze op vertrouwen, dat mij nooit trots de voet vertrapt, nog boze hand in ballingschap ellendig om doet zwerven. Daar zijn de werken van het kwaad gevallen in een jammer staat, waarin zij hulpeloos sterven. Het is de derde vers van Psalm 36. David en voor de inwoners van Jeruzalem. Voor die is die geopende fontein. Dat is het koningshuis dus. Dat is David, de verkoren koning, en zijn huis. Ja, dat is waar. Voor dat verkoren koningshuis. Maar dan niet. Nadat de verheven keder van Davids huis is afgehouden en er niets meer is overgebleven dan een dorre tronk. En uit die tronk zal een reisje voortkomen. Een reisje voortkomen. En dat reisje, dat zal men niet erkennen. Dus een afgehouden tronk, waar, ja, op hoop tegen hoop nog een reisje uit voortkomt. En dat wordt nog afgehaald. Dus dat zal er van David thuis overblijven. Dus denk nou niet aan een machtige zeder Denk nou niet aan een volk wat met lofgejuich de Heere tegemoet gaat. Maar denk nu maar aan een koningshuis wat in het stof ten neder ligt. Aan een koningshuis wat geen glans en geen heerlijkheid meer heeft. Zeker wel verkozen. Want Christus gemeente is de gemeente der uitverkorenen. Ik geloof in één heilige, algemene, christelijke kerk. Maar als Christus zijn heilsfontein op, als hij zich al de heilsfontein aan zijn heilige kerk te smaken heeft, dan zijn wij als een afgehouden tronk, als een dorre, schijnbaar levenloze tronk, daar een reisje uit voortkomt, wat met woeste hand nog wordt weggerukt. Dus begrijpt u goed wat de profeet hier bedoelt? Want hij zegt, de dienaar zal die fontein geopend zijn voor het huis van David. Maar dan niet nadat het koningshuis in het stof gedompeld was. Vanwege de zonde. De zonde van het huis van David. En daarom, als de Heere zijn trouw en zijn waarheid houdt, dan is dat niet omdat wij tot een koningshuis behoren. Omdat wij de Heere met blijdschap tegemoet rijden. Maar dan is dat in de eerste plaats omdat God zijn waarheid niet meer krenken zal. En omdat hij eeuwig aan zijn verbond zal gedenken. En als Gods geest nu in ons leven gaat werken, dan zullen we dat zien. Dan zullen we zeggen, Heer, wilt u naar mij omzien? Naar mij omzien, o, het is waar. Ik ben van koninklijke bloeden. Ik stam uit een heilige slag. Mijn vader was Berechia. En mijn grootvader Ido. En mijn voorvoorvader David. Ik behoor bij het verkoren volk. U ook. U ook. U behoort bij het koninklijke slag. Wat God door den heilige doop zich uit al de geslachten der aarde heeft afgezonden. Om u te zijn tot een God en uw zaad namen. Maar dat geeft hij u niet wanneer ge als een hoge verheven en als een rechthebbende tot hem komt. Maar ge zult de vruchten van zijn genade verbond plukken als een afgehouden trok en als een in het stof gezonken zondaar die zegt, mijn ziel kleeft aan het stof des doods aan. Maak me leven naar uw woord. En nu zal God dat doen. Weet je waarom? Wel omdat die psalm die ik daar citeer. Omdat dat een messiaanse psalm is. Omdat er één voor ons geklaagd heeft. Mijn ziel kleeft aan het stof. Aan ons. Zonder stof. Hij is met het stof gelijk gerekend worden. Maar omdat God hem gehoord heeft, toen hij het uitriep, aan, maak mij leven naar uw woord. En hij is levend geworden. Hij is opgestaan en hij heeft zijn geest uit den hoge uitgestaan. Opdat nu ook wij, in ziel kleef aan het stof, met hem leven zouden. Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. Nou, dat was een goddeloos geklap. Want juist de inwoners van Jeruzalem, die hebben Jezus aan het schandhout gehaald. Die hebben het reisje uit de afgehouden tronk uiteengerukt. En ze hebben zijn handen en zijn voeten doorgraven. En ze hebben hem gedood, die van den Vader gekomen was, om zijn volk zalig te maken. Maar zegt Zacharias, de dienda, wanneer ze hem zullen zien, en wanneer ze over hem zullen rouwklagen, gelijk als iemand rouwklaagt over de dood van zijn enige geboorte, en wanneer ze de wonden in zijn handen zullen aanschouwen, en wanneer ze het zwaard, het gewette zwaard, zullen die in zien indalen, in het heilig hart van Jezus Christus, dan zullen ze rouwklagen, elk geslacht bijzonder, en hun vrouwen bijzonder, dan zullen ze smartelijk wezen. Maar de dien dagen zal die bloedfontein besprengen de verbrokenen van hart en de verslagenen van geest, want hij is gekomen. Niet om te roepen rechtvaardig, maar om daarin tot bekeer. Hij is gekomen om de schuld weg te spoelen van de inwoners van Jeruzalem, die hem met eigen handen bij Pontius Pilatus gebracht hebben, die hem voortgedreven hebben als de bok van Azazel tot buiten de legerplaats, die ze door de hand van de moordenaar aan het kruis gehangen hebben. Voor die is hij gekomen. Nu worden moordenaars genodigd zich te wassen in het bloed van hem die ze vermoord hebben. Nu worden ze genodigd om zich als zondaren te laten zaligen door de genezende balsem die het zijne wonden vloeit. Kom gemeente, laat ons zo de kersttijd tegemoet gaan als hongerigen, als dorstigen, als een koningshuis, maar dan als een afgehouden troon. Want zie, dan is er verwachting, als we aan Gods voeten knielen, want waar een zondaar knielt, met een verbroken hart, met een verslagen geest, daar zal hij betonen de geopende fontein te zijn. Nee, eigenlijk zeg ik het nog verkeerd. Daar een zondaar knielt aan Gods voeten, daar heeft hij betonen de geopende fontein te zijn. Want de verbreking van ons hart is reeds de vrucht van het vloeiende van het water uit die fontein in onze ziel. En onze tranen die wij schrijven over de verbreking van zijn Christus zijn reeds de vruchten van zijn offer. Want nooit zouden we treuren over onze zonden. Nooit zouden we rouwklagen aanheffen dat we God gesmaad hebben in zijn Zoon Jezus Christus. Dat we de dode kroon op de slapen gedrukt hebben, zou reeds niet iets van de vergevende liefde ons hart doorstroomd had. Zou we niet reeds gedronken hadden uit die geopende fontein. En daarom waart op, omdat we zo de kersttijd tegemoet zouden mogen gaan. Gij die in het stof zijt neergebogen, geworden door God weer opgericht. Stel u zelf niet tevreden met iets buiten hem. Nee, dat geen blijdschap uw hart vervullen zou, zonder dat ge hem gevonden had, over wie Israël en David en Jeruzalem een rouwklagen heeft aangegeven. Want daarin bestaat de hartelijke vreugde in God, daarin bestaat de bestendige blijdschap, die niet van ons zal worden weggenomen. Komt, is dat u reeds de ervaring van ons hart? Want als u die rouwklagen niet kent over uw zoon, naar God, die droefheid naar God, dan heb u ook nog nooit willen drinken uit de fontein des hels. En moet dat dan zo doorgaan? O, u zijt hier aan de fontein, en de wateren zijn er genaden, die spetten op uw hart. En moet ge dan toch staande blijven? Wilt ge dan niet drinken? Zult ge dan voortgaan om u te ergeren aan Jezus Christus, de gekruiste? Te 10 dagen, zegt Zacharia. O, dan zullen ze Christus niet meer verwerpen. Dan zullen ze het hartelijk beleiden aan zijn voet. Dan zal die vernederde man van smarte hun zaligmaker worden. En kom, bent u nou nog te groot om door hem geholpen te worden? Nee, u kunt nooit zeggen dat u te veel zonde hebt. Want God zweert het. Hij zweert het in zijn woord. Dat al waren uw zonden als gelaken, hij er wel raad mee heeft. Al waren ze rood als karmozijn, hij zal ze wel wit maken. Maar wat houdt u dan van Jezus af? Ach, het is alleen omdat ge meent dat het kleed waarmee gij voor God nadert, dat het goed genoeg is. Het is alleen omdat ge meent dat ge nog geen zondaar zijt die de dood en de hel u waardig gemaakt hebben. Het is alleen omdat ge meent dat het met u nog wel losloopt en dat het in het vervolg van uw leven nog wel eens beter zal worden. Ja, maar hoe lang hebben u dat nou al geprobeerd? Jongens, hoe lang zijn jullie nou al aan het bidden om een nieuw hart? Meisjes, hoe lang ben je nou al aan het proberen om je leven te verbeteren? Daar komt geen spetter van terecht. Al word je 80 jaar, je zal het al maar erger maken. Weet je waarom? Wel omdat die bron bedorven is. Die bron van je leven die is bedorven. Dat is een onzalige fontein van allerlei goddeloosheden. En nu weet ik wel, nu kan je het de ene dag eens wat minder erg maken als de andere dag. Maar daar is de bron niet mee goed gemaakt. Je hart moet veranderd worden. Ook al ben je morgen een beste brave jongen. En ook al doe je morgen niet veel kwaad, meisjes. En ook al ben je morgen trouw op je werk, mannen en vrouwen en in je gezin. Dat maakt je leven niet goed. Dat verandert je bron niet. Overmorgen dan barst je weer uit als een vulkaan. Als een onzalig, als een rampzalige fontein. En zo kun je voor God niet verschijnen. En daarom haast je. Want die fontein die stroomt nu nog. Hoe lang dat weet ik niet. Maar er zijn meer volkeren en meer landen geweest. Waar de fontein Christus een frisse water gegeven heeft. En waar nu alles als een dode, dorre akker is achtergebleven. Omdat ze niet hebben willen drinken. Kijk eens naar het volk der Joden. Wat is er nog overgebleven van het volk der Joden? Het verkoren volk. En ze zijn het nog. Ze zijn beminden om der vaderen wil. En ze zullen eenmaal weer drinken. Omdat God zijn waarheid niet meer zal krenken. Maar kijk eens hoeveel geslachten er voortgaan die hun ouders als schapen volgen naar het graf. Zonder ooit gedronken te hebben uit de heilsfontein Jezus. Ze spuwen op de fontein die geopend is in Bethlehem stad. En hoeveel volkeren zijn er niet in Griekenland en in andere landen van de wereld. Waar de fontein gevloeid heeft. En waar nu alles een kale dorre steppen geworden is. O Nederland, o gemeente. En elk gezin apart. En elk hoofd voor hoofd. God blijft niet wisten. Als je dan geen gebruik wilt maken van deze fontein. Als je dan niet drinken wil uit deze geopende bornput. Dan zal de stroom verlegd worden. Dan zal hij naar een ander gezin gaan. Dan zal hij naar een ander hart gaan. Dan zal hij mogelijk naar een ander land gaan. Dat heeft hij door al de tijden heen gedaan. Wanneer een volk de fontein zat werd. Het water zat werd. Het manor zat werd. Dan heeft hij de lamp van de waarheid van hem weggenomen. Maar ween, zegt de Heer. Wanneer ik van u zal geweten zijn. O God weet hoeveel mensen er zijn. Van wie God al geweken is. Omdat ze de wateren van de fontein versmaad hebben. En omdat ze altijd geweigerd hebben om de liefde van Christus te beantwoorden. Omdat ze de boodschap des heils bewaard hebben voor later. En omdat ze in een zondig leven zijn voortgegaan. Ik waarschuw. Want de tijd is voor het kort, broeders. En ons leven is een damp. En de dood wenkt iedereen. En u weet niet hoe lang de bazuin des levens nog over u geblazen zal worden. U weet niet hoe lang de heilsfontein nog vloeien zal. Maar dit weet ik. Dat vandaag die fontein geopend is. En dat de wateren vloeien. En dat Christus zegt en zo iemand dorst. Die komen tot mij. En drinken. Ja, dat mogen u. Verbrokenen van hart. En verslagenen van geest. Rouwdragenen. Die geestelijke rouwdra, die treurt over de dood van de enige geborene God. Gij moogt komen, ach, zeg, mijn behoefte is zo weggevlogen. De ellende zijn zo naar voren gekomen. En de akker van mijn hart is zo dor en is zo koud. Luister dan, te dien daar zal er een fontein geopend zijn. En een fontein is niet dicht te stoppen. Ook niet door uw zon, die blijft zijn water voortbrengen. Die fontein Jezus Christus, hoeft niet bijgevuld te worden door uw gebeden. Zelfs uw gebeden zijn de vruchten van de kracht van het water, wat uit die fontein vloeit. Al heb u dan niks meer te bidden, en al bent u dan zo dor als een lederen zak in de rug, die fontein die vloeit maar. Die fontein die blijft. In die altijd levende fontein is kracht. Is leven. Is ook voor u ziel. Hetgeen gij behoeft om weer getroost te worden. Kom de kersttijd genaamd. Wat zou het voorrecht groot zijn. Als ge uw knieën nog eens buigen zou. En als ge uw aangezicht nog eens tot hem ophef. Die geopend is tegen de zon. Als een klare fontein. En tegen de onreinheid. En dan zult u het ervaren. Al is er dan van u niets anders over als een afgehouden tromp. Al is er dan van u niets anders over als dat ge moet zeggen, Heere, ik behoorde bij de smaders van uw naam. Ik behoorde bij de mensen die u het meest moeite en het meest last bezorgden. Ik behoorde bij die mensen die u de wonden geslagen hebben in het huis van uw dienst hebben voordaan. Dan is er ook vandaag voor u die fontein geopend. Kom drink dan uit die springbron van zijn huis. Leg dan uw dorstige ziel tot lafenis aan zijn voeten, want hij komt. Hij komt om ook uw ziel te troosten, God heeft het beloofd. Eer zal de hemel en de aarde voorbij gaan, als dat een dorstige ziel geweigerd zal worden te mogen drinken uit die fonteinen. En als ge dan drinken mag, dat wil zeggen, als ge dan door het geloof op hem moogt zien, en ge moogt als een afgehouden tromp, en als een inwoner van Jeruzalem, dat wil zeggen, als een ellendige zon daar weer opnieuw bij hem schuilt, al dan wordt hij u van nieuws weer. Die God, die uw zaligheid is, waar al uw zinnen zich naar uitstrekken, die uw hart voor volkomen vervullen kunt. En dan gaat ge weer opnieuw verlangen om daar te mogen zijn, waar u nooit meer zult worden afgewend van die geopende fontein, maar waar eeuwig het loof het feest gevierd zal worden en gezingen zult met al degenen die hun dorst gelaafd hebben uit de wateren des levens. Wij zullen water scheppen met vreugden uit de fonteinen des Hey. Amen. Heere, dat ook onze ziel zo mocht hongeren en dorsten naar de levende God, dat verbrokene van hart en verslagene van geest, ja dat harde van hart, dat onbekeerde en ongelukkige, het zomaar tot u zouden wenden en de boodschap van uw beloften horen zouden. Dat ge een fontein geopend hebt tegen de zonde en tegen de onreinheid. En dat voor de zulken die van zichzelf moeten zeggen, wat kleeft mijn ziel aan het stof. Maar Heere, maak ook ons dan levend naar uw woord. En laat de genade van Christus onze ziel mogen vertroosten. En we in het strijdperk van dit leven het oog op u zouden slaan. Hoor ons, genade voor God. Om Jezus wil. Amen. Psalm 42, vers 1 is onze slotzang. Van onze Heere Jezus Christus,
de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.